Welkom bij een nieuwe aflevering van Artjana's Succesverhalen. Nou, super tof dat je weer luistert. Ik heb een heel leuk interview namelijk voor je klaarstaan. Ik heb namelijk Josette Bos heb ik mogen interviewen. En Josette Bos die is life coach in het dagelijks leven, public speaker, theatervrouw en helpt anderen om hun dromen op nummer 1 te zetten. Nou, tijdens deze podcast zijn we meer ook de diepte ingegaan over het creëren van dromen, hoe je dat voor jezelf kunt creëren. Stel dat je bijvoorbeeld nu op dit moment niet heel veel geld hebt om te investeren in bepaalde dromen, hoe pak je dat dan aan? Nou, daar hebben we het veel over gehad. Daarnaast de connectie met jezelf, vrijheid, hoe je schaduwkanten, dus ook de schaduwkanten met tegelijkertijd ook je mooie kanten kunt omarmen en wat er vervolgens kan ontstaan als je dat allemaal doet. Nou, echt een hele bijzondere podcast is het geworden. Ik zou zeggen, geniet van deze aflevering en laat ons weten wat je eraan gehad hebt. Voor nu, enjoy! Welkom bij Artjana's Succesverhalen. Mijn naam is Artjana van Artjana Stories en leuk dat je luistert. Ik ben storycoach, zichtbaarheidsexpert en ik bruis van de energie om jou te helpen naar meer succes in jouw leven. Dagelijks help ik ambitieuze vrouwen om vanuit hun ware kern vol vertrouwen zichtbaar te worden. In deze podcast neem ik je mee op de weg naar succes, de ups en downs en datgene wat vaak niet publiekelijk gedeeld wordt. Get ready! Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou, we zitten vandaag in Amsterdam en ik heb vandaag Josette Bos bij mij in de podcastshow. Zij is namelijk life coach, public speaker, theatervrouw en ze helpt anderen om hun droom op nummer 1 te zetten. Nou, ik vind het echt heel leuk dat je hier vandaag bij mij in de podcastshow bent. Dus welkom Josette.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je hier bent. Ik denk voor de luisteraars is het natuurlijk leuk om te weten, wie is nou Josette? Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, zeker. Mijn naam is Josette. Ik ben 33 jaar. En zoals je net zelf al zei, dat is echt een hele snelle, korte, makkelijke manier van mezelf voorstellen. En ja, wie is Josette? Daar heb ik eigenlijk best wel lange tijd, zeg maar, juist over gedaan om daarachter te komen. En dat heeft er eigenlijk mee te maken en dat ik best wel anders was als je mij van vroeger kent en je hebt mij daarna 20 jaar niet gezien, dan denk je, huh, jij? Mm-hmm. Want ik was vroeger heel erg verlegen. Ik werd vroeger heel snel rood als mensen iets naar me keken, zeg maar, alleen al. En als ik vragen had, dan stelde ik die gewoon niet. Ik kon beter mijn mond houden en weet je, zo. Dus ik was best wel een beetje op mezelf. En daarna, toen ik als tiener, puber, nou, toen werd het allemaal wel iets losser, maar nog steeds niet echt onwijs op de voorgrond of zo. Maar wat er toen gebeurde, was dat ik best wel veel in de spiritualiteit geïnteresseerd raakte. En ook boeken las daarover. En ik was bijvoorbeeld heel erg fan van Char, dat medium toen. Totdat zij heel erg vaag werd en heel slecht werd in het raden van namen en zo. Maar in ieder geval, ik was wel heel erg geïnspireerd in eerste instantie door haar. Maar daarna ben ik weer psychologie gaan studeren, omdat ik dat menselijk gedrag altijd super interessant vond. En ook van vooral van groepen en zo. Maar toen ging ik dus weer van eigenlijk meer spiritueel en meer geloven in de magie, naar heel erg, oké, de psychologie kan alles verklaren met je hoofd, met het brein. En misschien denk je dat je nu een keuze hebt gemaakt, dat het een ingeving was van bovenaf. Maar stiekem heb je dan eigenlijk gewoon onbewust prikkels gehad die je niet hebt waargenomen, maar onbewust wel hebt waargenomen. Dus heel veel dingen werden opeens echt helemaal, voor mij plat gerationaliseerd. Mm-hmm. Dus ik werd echt van een veel spiritueler tienermeisje eigenlijk een onwijs hoofdmens. En dat ben ik toen vervolgens heel lang geweest. En ook vanuit dat hoofdberedeneerd idee ben ik gaan mediteren op een gegeven moment. Want ik zag toen al, dat is 5 jaar geleden of zo, 6 jaar geleden, zoiets. Mm-hmm. ben ik gaan mediteren. Omdat ik toen al mensen om me heen zag omvallen met een burn-out of zo. Of overspannen of moeilijk doen. Toen dacht ik, hé, daar kan ik beter voor zijn. Ik ga mediteren. Dus ben ik gaan mediteren.
Ja.
Maar helemaal niet spiritueel ingestoken of zo. Maar meer van, hé, ik kan me beter voor zijn. Lekker slim.
En daaruit... Vond je dat makkelijk om te gaan mediteren in het begin?
Nee. Nee, want het was zen-meditatie. Mm-hmm. Wat is echt heel erg is gericht op... geen begeleide meditatie, maar echt alleen op je eigen ademhaling. Maar ik nam dat heel serieus. Dus ik ging echt 's ochtends en 's avonds mediteren. Voordat ik naar mijn werk ging. Maar ik had er wel heel veel aan. En ik leerde echt mezelf super goed kennen. En dat je echt dat stukje van... ik ben niet mijn gedachtes, maar ik heb gedachtes.
Mm-hmm.
En dat je echt zo naar jezelf leert kijken. Dacht ik wel echt van, oh ja, wauw.
Wauw.
En ja... Maar ik vond het niet makkelijk. Nee. Zeker niet. Nee, ik heb echt met heel veel weerstand op mijn kussentje gezeten. Want ik heb er echt geen zin in. En dan moet je dus blijven zitten en die weerstand gaan waarnemen.
Mm-hmm.
Ja, dat is echt het moeilijkste wat er is. Want je wil eigenlijk gewoon denken, ja, doe ik lekker opstaan en ik ga wat anders doen.
Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar... je bent bijvoorbeeld gaan mediteren. Je bent dat gaan eigen maken. Stel dat er nu luisteraars luisteren op dit moment. En denken van, Josette, maar hoe kan ik mediteren als ik daar nog niet echt direct de feeling mee heb? Maar ik zou het wel willen proberen. Wat raad jij ze dan aan?
ja, nou, ik vond het dus heel fijn. Ik ben bij een groep gaan mediteren.
Wat goed, ja.
Ja, omdat ik dus wist van, ja, in mijn eentje dan ga ik dat niet volhouden. En in Nijmegen had je zen.nl. En daar ben ik een jaar lang, iedere week gingen we dan met een groep mediteren. En dan kreeg ik ook een thema erbij. En
wat leuk.
Dan werd het ook zo met, door de, ik weet niet hoe dat heet, maar zo'n voorganger, de trainer, zeg maar. Ja. Die had dan een onderwerp voorbereid. En dan gingen we 2 keer mediteren. En dan hadden we het daarover. En dan kreeg je ook huiswerk mee. Bijvoorbeeld, een van die opdrachten was dat je bij iedere drempel die je overstapt, moet je met je rechtervoet doen. Ja, dan vergeet je 100.000 keer op een gegeven moment. Nog steeds, nu ik drempels overstap, ben ik me ervan bewust van... oh, dit was mijn linkervoet.
Oh, ja.
Of dit was rechts. Weet je wel, zo. Dus ja, dat soort dingen, dat heeft mij heel erg geholpen... dat ik iedere week weer terugkwam om het in mijn systeem te krijgen. Dus dat vond ik fijn.
Mm-hmm.
Maar andere mensen vinden het juist weer fijn om te beginnen met geleide meditaties.
Ja.
Maar daar kon ik dan bijvoorbeeld weer niks mee.
Nee, dus het verschilt echt per persoon wat je zelf het meeste ligt om dat zelf te ervaren. En dan te kijken van, kun je het alleen aan of is het misschien handig en verstandig om het met de groep bijvoorbeeld te proberen.
Ja. Ja, dat geeft ook al iets magisch, zeg maar. Terwijl ik toen nog niet voor de magie echt open stond. Maar toch voelde ik wel van, hey, als je het met een groep doet, is het anders dan als je het alleen doet.
Ja, zeker.
Ja,
ja, mooi. Echt leuk. Leuk om te horen. Je zit vandaag nu hier in Amsterdam en ik ben heel benieuwd, waar kom je vandaag vandaan en waar ben je zelf opgegroeid?
Ik kom uit Nijmegen nu, daar ben ik gaan studeren. 10 jaar geleden ben ik daarheen gegaan. Maar daarvoor kom ik dus eigenlijk uit de andere kant van het land, uit Besluis. Dus dat is bij Rotterdam in de buurt.
Oh ja, ja. Dus de omgeving Rotterdam is best wel bekend voor je.
Ja.
Geinig, leuk om te horen. En... nou, je woont dus nu op dit moment in Nijmegen. De keuze dat je daar bent gaan wonen is dus voornamelijk vanwege je studie. Was dat psychologie die je toen bent gaan studeren?
Ja.
En voelde dat zo goed dat je daar gewoon bent blijven hangen? Want wat maakt bijvoorbeeld Nijmegen anders dan Rotterdam?
Oh ja, wereld van verschil.
Ja, is het veel rustiger of anders?
Ja, sowieso als je vergelijkt qua stad is Rotterdam echt wow, een stad. En dan is Nijmegen eigenlijk een dorpje bij. Weet je, dat is echt een wereldstad en zo. Maar je merkt gewoon, de mensen zijn heel anders. Ze zijn heel, toch in Rotterdam wel wat gehaast. Weet je, het is echt randstadmentaliteit. Het is toch wel anders, wat gehaaster, wat directer. En in Nijmegen vind ik het eigenlijk allemaal wel een beetje poepig, zeg maar.
Ja.
En dat, vroeger dacht ik, ik ga altijd nog terug. En nu denk ik, nee, dit is wel inmiddels, heb ik 2 thuizen, zeg maar. Mijn sluis is wel echt een thuis.
Mooi.
Dat het mijn jeugd is.
Ja.
En daar heb ik ook nog steeds vriendinnen wonen. Maar ja, Nijmegen is wel de thuis waar ik nu mijn toekomst, zeg maar, heb.
Leuk. Ja heel tof. Nou, je bent zelf natuurlijk ook psycholoog en coach. En wat is nou de reden dat je op een gegeven moment echt psychologie bent gaan studeren?
Ook dat ging niet helemaal vanzelf. Dus nog meer op die vraag van wie ben ik?
Ja.
Ja. Ik wilde eigenlijk van alles en nog wat studeren. Uiteindelijk kwam dit eruit omdat ik heel veel mensen gaan psychologie ook wel studeren omdat ze zichzelf dan beter leren kennen. En misschien zat stiekem dat er bij mij ook wel achter. Maar ook omdat ik het blaadje Psychologie Magazine vroeger heel leuk vond.
Mm-hmm.
En ik vond biologie leuk. En toen dacht ik, hey, die twee zijn te combineren. Weet je, dat je biologische psychologie hebt. En dat ging ook weer heel erg naar het hoofd. Want dan kan je superveel dingen kan je daarmee verklaren. Waarom we doen wat we doen. En ja, het leek me super interessant. Alleen, ja, dat was uiteindelijk helemaal niet voor mij weggelegd, zeg maar. Dat was niet mijn pad die ik te bewandelen had. Dat met het brein en zo. Dat ging echt voorbij mijn pet. Dat snapte ik eigenlijk gewoon niet meer.
Nee. En wat heb je eruit geleerd uit die periode?
Van mijn studie?
Ja. Echt de les die je zelf als persoon hebt geleerd?
Ja, psychologie is gewoon een supergoeie studie om jezelf en de mensen en je gedrag en alles te leren kennen. Dus ik kan het niet eens echt zo erg benoemen, maar omdat het zo geïntegreerd zit in wie ik ben en wat ik doe. Sowieso heeft die studietijd natuurlijk. Ik zat aan de andere kant van het land, mijn familie woonde aan de andere kant van het land. Dus ik werd opeens heel zelfstandig, dat sowieso. En het heeft me meer sociaal gemaakt, dat ik naar de sociale dingen van... Ja, ik was eigenlijk altijd een beetje een angstgestuurd mens.
Mm-hmm.
En daar kwam ik steeds meer. Ik bedoel, een collegezaal was bij ons 400 man.
Oh ja.
Nou, succes. Weet je?
Ja.
Dan gaan we contact maken. Dus ja, dat heb ik daar allemaal wel ook geleerd. Dus vooral ook naast het vak zelf. Ook gewoon de sociale kant van het studeren. En in Nijmegen zijn, student zijn. En bij studentenverenigingen gaan. En dat soort dingen.
Leuk. Ja. Echt heel leuk. En als we wat dieper op jou als persoon inzoomen. Dus hè, wat je natuurlijk hebt meegemaakt allemaal in je leven. Steve Jobs had het ook wel in zijn bekende en beroemde speech over connecting the dots. En hiermee werd bedoeld dat als jij terugkijkt op je leven, alles ergens goed voor is geweest. En als jij nu terugkijkt op je leven, welke drie gebeurtenissen zijn dan voor jou zo doorslaggevend geweest voor waar jij vandaag de dag staat?
Ik heb in chronologische weg, zeg maar, niet op belangrijkheid, is de eerste dan na mijn studie. Want ik heb een beetje een soort van oude Josette, een soort van nieuwe Josette, zeg maar. En de oude Josette, die had al gestudeerd. Uiteindelijk ben ik ANO-psychologie daarin afgestudeerd. En toen dacht ik, nou, dan word ik beleidsmedewerker.
Hè? Ja.
Lekker veilig, achter een computertje. En dan ga ik daar beleid schrijven. En dat leek me een heel goed idee. Maar ik vond het eigenlijk niet zo heel erg leuk. Mm-hmm. En mijn geluk was dat het mijn toenmalige werkgever me ook niet de volledige uren kon geven waar ik rond van kon komen. Dus als bijbaan ben ik toen in een fietsenwinkel gaan werken op de kledingafdeling. En ik ben zelf wielrenner en toen nog mountainbiker. Dus iedereen die naar die winkel kwam, die was gepassioneerd over het fietsen. En die mocht ik dan aankleden. En dan kon ik dan de kleding... Ja, soms had iemand net een nieuwe fiets gekocht en die kwam dan bij mij. En dan mocht ik van helm tot broek, schoenen, alles zeg maar aankleden. En toen kwam ik erachter van, oh, ik vind mensenwerk eigenlijk veel leuker dan achter die computer. En weet je, er kan een man binnenkomen in de winkel en die heeft dan een t-shirtje aan, zo'n beetje vervaald. En dan kan je denken van, oh ja, die heeft vast niet zoveel geld. Dus ik moet naar het lagere segment gaan denken.
Mm-hmm.
Maar dat was echt gewoon totaal niet waar. Dus ik leerde er echt van, oké, je moet echt goede vragen stellen, goed luisteren naar wat die persoon wil. En ja, gewoon soms ook vragen, wat is je budget?
Ja.
En dan pas weet je echt, weet je, laat je niet door de buitenkant afleiden. Want soms is het gewoon een onwijs rijke tandarts of zo. Die gewoon in zijn vrije tijd net even aan het klussen was, weet ik veel.
Klopt, dus, ja, helemaal waar, mooi.
Daar zo leerde ik echt van, oké, wacht even. Ik wil niet achter een computer beleid schrijven. Ik wil met mensen werken. Dus daar ging dat van, oh, dat durf ik ook wel. En ik vind het leuk. En ik wil eigenlijk, ja, daar is de omslag van...
Zeg vanuit het hoofd naar mensen.
Naar meer mensen, ja. En dat ik dus ook uiteindelijk daardoor als coach aan de slag ben gegaan.
Leuk,
ja.
Tof. Ja. En als we bijvoorbeeld kijken naar andere twee gebeurtenissen in je leven, welke ook echt voor jou zo doorslaggevend zijn geweest. Heb je daar nog een paar?
Ja, zeker.
Ja.
Nou, die begon dus nadat ik dat mediteren ben gaan doen. Toen ben ik per ongeluk bij een... opleiding intuïtief coachen terechtgekomen.
Leuk.
Nou, zweveriger dan dat is er gewoon niet. En daar leerde ik eigenlijk mezelf helemaal opnieuw kennen. En nou, voorheen was ik dus altijd een beetje gesloten, best wel een beetje verlegen. heel erg vanuit het hoofd, analytisch, allemaal dat soort dingen. En daar zo leerde ik mezelf echt als gevoelsmens. En hey, ik heb een intuïtie. En hey, daar kan ik al veel meer mee. Ik heb daar letterlijk aura gevoeld. Terwijl ik daarvoor dacht, ja, deze opleiding moet iets voor mij. Want die chakras en die aura's vind ik echt onzin, weet je wel. Mm-hmm. Ja, en daar heb ik ze gevoeld. Dus toen kon ik er op zich opeens niet meer omheen. Maar ik wist al wel, want ik ging die opleiding doen, van oké, en ik ga me ook oriënteren op een nieuwe baan. Want mijn baan die ik had was leuk, maar niet mijn droombaan. En mm-hmm. ik was een beetje uitgegroeid misschien ook wel. En nou, dat ging ik van die testjes doen op 123test.nl en dat soort dingen. En in één keer kon ik niks meer invullen. In één keer denk ik, ja, er staat van die stellingen. Ben je een denker of ben je een voeler? Opeens wist ik het niet meer. En ook, ben je een gesloten type of open? Ja, inmiddels ben ik best wel open. Maar toen was ik nog... Dus bij al die vragen denk ik, wist ik opeens niet meer wie ik was en wat ik moest antwoorden. En dat was dus eigenlijk voor mij ook een van de oorzaken waardoor ik een burn-out kreeg. Mm-hmm. Dus niet eens omdat ik overwerkt was of heel veel stress had. Maar ik wist gewoon niet meer wie ik was, zeg maar.
Ja.
En die opleiding heeft mij echt helemaal naar mezelf toe. Het was echt binnenste buiten keren. Dus ik heb daar echt... Ja, heel veel mooie coachgesprekken leren voeren. Maar ook echt mezelf super goed leren kennen. Mm-hmm. Dus dat was echt een super belangrijk moment in mijn leven. Ik echt dacht, hey, misschien... Ja, dat je, weet je, ik coachte al. Maar toen ben ik echt gaan coachen op een veel dieper niveau. En toen merkte ik echt van, hier word ik zoveel gelukkiger van. Dan met iemand alleen maar over zijn competenties bijvoorbeeld mogen vragen. Wat ik tot nu toe had gedaan. Van joh, wat zijn je competenties? Waar ben je goed in? Nou, dan ga je dit doen. Doei.
Ja, dus echt dat intuïtieve gevoel en tot de kern.
Echt de kern, ja.
Leuk. Ja, ik hou ook echt onwijs veel van diepgang. Dus dat is wel echt heel tof. Wat je dan ook gewoon veel meer eruit haalt dan alleen dat praktische. En dat,
maar ook niet eens alleen maar mijn werk, maar ook mijn vriendschappen werden veel leuker. Ja. Ik werd veel opener en mijn vrienden dus ook weer naar mij. Toen dacht ik, wat voor invloed heb ik op mijn relaties en zo.
Ja, supermooi. Ja. En als we dat doorkoppelen naar bijvoorbeeld luisteraars die nu aan het luisteren zijn. Hè, die denken van ik vind het toch best wel lastig om echt dingen te delen. Hoe zou je vanuit je eigen ervaring en je eigen kennis diegene kunnen... adviseren, klinkt ook weer een beetje zo stom, maar kunnen zeggen van hoe jij dat bijvoorbeeld echt aanpakt of wat de eerste stap voor diegene zou kunnen zijn om zich meer open te stellen als diegene dat zou willen?
De eerste daarvoor is gewoon vertrouwen en veiligheid is nummer 1. Mm-hmm. Dus doe dat niet zomaar bij een willekeurig iemand op straat, maar echt bij een goede vriend of vriendin of bij je ouders of je zus. En probeer het als eerste daarbij. En merk gewoon dat als je dat eenmaal doet, mensen herkennen zich meestal in je. We hebben elkaar van de week gezien bij een seminar. En als mensen daar eenmaal open en kwetsbaar hun verhaal delen, iedereen zegt vervolgens, ik herken wat je zegt. Iedereen heeft altijd wel een soortgelijke ervaring.
Ja.
En dan zul je merken, als je het eenmaal doet, dat je dan...
veel meer die verbinding,
de verbinding, connectie, gewoon heel sterk wordt.
Herkenning, dat sowieso. En mensen vinden het juist fijn om zich ergens in te kunnen herkennen.
Ja.
Zodat ze dus daardoor ook echt die sterkere connectie voelen. En met sterkere connecties ontstaan gewoon betere vriendschappen. Ja. Veel meer verbinding, dus dat is zeker tof. Ja. Ja, leuk dat je dat sowieso zo deelt.
Ja, bijvoorbeeld vroeger, als ik dan bij een vriendinnetje en dan moest ik huilen omdat ik verdrietig was, dacht ik, vanaf nu ziet ze me als een zielenpoot.
Oh ja. Ja.
Dat is natuurlijk helemaal niet waar. En dat zat in mijn hoofd. Maar zij heeft mij nooit als zielenpoot of als weet ik voor wat gezien.
Nee.
Dus dat is ook iets wat je dat herkent. En je denkt, dat is gewoon niet zo.
Nee, klopt. En vaak is het alleen de gedachte. Omdat je dan een stemmetje in je hoofd hebt die zich dan afspeelt.
Mm.
Maar op het moment dat je dan echt bepaalde dingen vraagt, dan... dan zal het vaak ook niet het geval zijn dat ze dat dan vinden.
Nee,
echt bijzonder. En had je ook nog een andere situatie? Want nu hebben we er 2 gehad.
Ja. Dat is de meest heftige. Dat is 2 jaar geleden. Die raakt me ook meteen. Dat was het overlijden van mijn moeder.
Oh ja.
En dat was plotseling. Ze is overleden aan een gescheurde aorta. Dus dat was konden ze ook niet aanzien komen bijna. En ik zat toen dus al in die burn-out.
Oh ja.
Dus dat was op zich al een heel heftige periode voor mij. Omdat ik al in een burn-out zat. Omdat ik niet goed wist wat ik nou nog wilde. En nou, heel veel dingen klopten op dat moment niet helemaal in mijn leven. En ja, je rots valt opeens weg.
Mm-hmm.
En waar ik het dat eigenlijk mee vergelijk is... Ik had heel veel weerstand tegen mijn burn-out in eerste instantie. Van ja, er was op zich niks mis mee. Ik had een huis. Niet perfect, maar ik had een huis. En ik had vrienden. En ik had een baan. Dus wat zit ik nou me aan te stellen? En ik heb letterlijk gezegd, er is nog niemand dood bij mij. Weet je, waarom heb ik nou een burn-out? En ik had echt het gevoel alsof ik de boel aan het flesje was, een beetje.
Mm-hmm.
En toen overleed mijn moeder. En in één keer... Ja, kon ik me niet meer verzetten tegen mijn eigen burn-out, tegen mijn eigen verdriet, tegen alles wat, waar ja. ik me tegen aan het verzetten was eigenlijk, wat ik niet eens door had. Want ja, de pijn van zoiets, mm-hmm. daar kan je niet meer denken, oh nee, jongen, dit valt ook wel mee. Nee, dit is, gaat gewoon door heel je lichaam, alles doet gewoon letterlijk zeer. En mij voelde dat alsof ik altijd een beetje met een harnas heb omgeleefd. Weet je wel, van nou, ik ga liever beleidsmedewerker zijn, want dat is veiliger. En ik ga liever dit doen, dat is veiliger. En ik was al veel opener en veel eerlijker naar mezelf. Maar nog steeds zat er wel, ja, na jarenlang een harnas te hebben gedragen om mezelf te beschermen tegen pijn of zo. Zat hij er nog steeds wel een beetje. En in één keer door die ervaring met mijn moeder, werd hij doorgespiest, zeg maar. Dat hele harnas gewoon ksh, in één keer, alsof die... alleen nog maar in splinters was. En ik stond daar in één keer helemaal naakt te zijn. Met alleen maar mijn ziel onder mijn arm. Dat was het.
Ja.
En dat was aan de ene kant heel pijnlijk en heel confronterend. En aan de andere kant, in één keer was ik bij mezelf.
Mm-hmm.
Weet je wel? In één keer ja, zag ik ook mezelf weer helemaal staan. Dus het was echt een connectie die ik nooit meer zo had gevoeld tot dat moment. Ja. Dus toen heb ik echt geleerd van, hey, je diepste, grootste pijn gaat gewoon samen met ook een heel intens gevoel van, ja, geluk is dan een beetje een gek woord misschien hierin, maar wel van vrijheid, mm-hmm. zeg maar. Bevrijding of zo. In ieder geval, het ging ook met heel veel dankbaarheid gepaard.
Ja, bijzonder.
En, ja, vanaf dat moment ben ik echt opeens iemand geworden die voor dromen gaat.
Mm-hmm.
Daar heb ik ervoor nooit over nagedacht. Dromen. Nee, dat was niet eens iets wat in mij opkwam. En ineens ben ik daardoor wel iemand van... Hé, wat is er mogelijk in de wereld? En wat kan ik gaan doen?
Bijzonder, ja.
Ja.
Want heb je dus ook... Want wat zijn nou de eerste stappen geweest toen je in die burn-out zat om eruit te komen? Ben je meer naar je gevoel gaan luisteren? Of meer naar wat, wie je bent, wat je wou? En daarin stappen gaan ondernemen? Of waren het hele andere dingen?
Nou, ik ging naar mijn eigen coach toen toe met de vraag... Hey, waar is de stip aan mijn horizon?
Mm-hmm.
Waar ik nu zelf eigenlijk ook mensen mee help. En zij zei, ja, hartstikke leuk, maar we gaan eerst een stip in jouzelf.
Ja.
Oh ja, oké, okay, is goed. En ja, dus we zijn eerst eigenlijk die transformatie die ik al mee bezig was... door die coachopleiding die ik had gedaan... van meer voelen, meer intuïtief, meer naar je ware kern. Dat was daar al volop in gang.
Mm-hmm.
Ja, die hebben we een soort van afgemaakt. En mijn moeder heeft dat proces gewoon onwijs versneld. Die heeft me gewoon met de laatste daad nog onwijs geholpen in ja, mezelf daarin te vinden. En eigenlijk alles van mezelf te omarmen. Dus ook als ik boos ben, oké, okay, omarm het. Weet je wel, het klinkt allemaal heel erg...
Ja.
Maar het werkt gewoon wel zo. Door dat alles van jezelf te omarmen, niet alleen de leuke kanten.
Klopt.
En dat heb ik daar zo onwijs ja, met mijn coach zeg maar geleerd... En als je dat eenmaal doet, ja, toen kwam ook mijn droom. En dan volgen die dingen vanzelf.
Ja, bijzonder. En waar ik sowieso ook benieuwd naar ben, je bent wat je zegt, hè, je bent je dromen gaan volgen. En wat is op dit moment jouw grootste droom?
Dat is mijn theater groot maken, zeg maar, bekend. Gaan toeren door Nederland.
Tof, want hoe is dat ontstaan?
Nou, dus door dat overlijden en zo en door die pijn en nou ja, door echt helemaal terug bij af te zijn. Toen kwam ik er dus achter van, hey, wacht eens, ik had vroeger een droom.
Mm-hmm.
Dat is waar ook, dat is theater. Maar ik heb daar vroeger wel wat mee gedaan, maar ik was te verlegen om daar echt iets mee te doen. En wel eens met van die vragenlijsten van, wat deed je vroeger als kind? Ja, ik wist het gewoon niet meer. Ik was gewoon verstoft, ik wist het gewoon niet. En in één keer dacht ik, hey, ik had wel een jeugddroom. Dat was het theater. En nou ja, ik had geleerd, het kan zo afgelopen zijn. Dus no time to waste, zeg maar. En dat is toch wel weer een beetje op de plank gekomen, omdat ik het ook wel gewoon spannend vind. Ik heb helemaal geen ervaring in dat soort dingen. En toen een keer, toen ik het gewoon allemaal niet wist. Het was kerst, mijn moeder was net dood en het was allemaal echt... Ik had nog een burn-out, dus ik was echt helemaal volop ellendig. Mm-hmm. En het moest leuk met familie, maar het was bij ons helemaal niet leuk en gezellig. Het was heel stressvol.
Want hoeveel jaar is dat nu geleden?
2 jaar.
2 jaar, ja.
En toen zat ik in een cafeetje, ben ik gaan zitten. En toen ben ik voor mezelf gaan opschrijven van... Nou, ik weet, was het helemaal klaar met dat ik het niet wist wat ik nou wilde, wat ik nou ging doen. En toen schreef ik op, ik weet wat ik wil en ik weet wie ik ben. Mm-hmm. En toen ben ik daarop gaan schrijven en ik wist niet wat er kwam. En toen ben ik gaan schrijven, nou, ben je Zet de Bos, hè, dat wist ik. En toen opeens, toen nam mijn pen het zeg maar van me over. En toen ben ik gaan schrijven, oh ja, ik weet wat ik wil. Ik ga een komisch podium doen, een komisch theater, maar dan over de zin van het leven. En echt met de zin die ik schreef, dacht ik echt, wauw, wat komt er nog meer? Mm-hmm. En toen is mijn theatershow echt ontstaan van, ja man, dit ga ik doen.
Wauw.
Ja.
Ja, echt heel gaaf.
Ja.
Ook gewoon heel mooi hoe het dus ook is ontstaan. Natuurlijk ook vanuit een periode die wat niet zo leuk was voor jezelf.
Mm-hmm.
Ja, daar vanuit echt iets tofs is ontstaan. Want leuk is natuurlijk, ik ken jou nu al een tijdje. En een tijd geleden vertelde je dus ook dat... volgens mij heb je nu... Hoeveel theatershows heb je gegeven?
Nou, eentje echt gewoon in het vol theater.
En die was helemaal uitverkocht.
Die was helemaal uitverkocht, ja.
Nou, dat vind ik echt zo bijzonder. Sowieso ook omdat je vertelt van... Nou, ik heb eigenlijk helemaal geen ervaring op dat gebied. Maar ik ben het gewoon gaan doen. Want misschien, ik denk dat dat ook wel inspirerend is voor de luisteraars die luisteren. Want je hebt niet altijd zelf de middelen gehad om dus te groeien binnen je eigen onderneming. En wat zijn bijvoorbeeld jouw creatieve manieren die je zelf hebt toegepast om wel stappen te kunnen zetten met je onderneming?
Ja, bij mij, geld is bij mij altijd het grootste issue. Daar heb ik gewoon nu niet veel van als ZZP'er. En voor mij was dat iedere keer als ik echt weer dacht, oh shit, nu zit ik echt aan de bodem van wat ik kan besteden. Werd ik me heel bewust van, oké, ik kan het dus maar 1 keer besteden. Dus wat ga ik nu doen? En dat was het moment dat ik bijvoorbeeld ben gaan investeren, zonder dat ik geld had, in een theatercoach.
Mm-hmm.
Ik ben met haar wel nog enigszins gaan onderhandelen van... Oké, ik heb echt bijna niks, dus hoe kunnen we... Weet je? En toen is ze me toch gelukkig tegemoet gekomen. Dat zij het wel gewoon nog goed vond en dat ik het net kon betalen. En iedere keer kwam dat ook weer gewoon precies zo uit... dat ik toch weer genoeg geld had ervoor. Dus door echt gewoon belangrijke keuzes te maken... en de rest dan links te laten liggen. Ik bedoel, shoppen doe ik bijna niet.
Mm-hmm.
Want dat is... ja. Dat komt dan ooit wel weer, weet je wel. En
ja.
Dus ik kies echt voor de dingen die ik dan echt belangrijk vind... en wat bij mijn droom horen. En daarnaast... je hebt heel veel dingen gratis.
Mm-hmm.
Dus net als wat jij nu hebt, een gratis challenge... als je daar volle 100% in gaat zitten... en niet voor een half beetje zo ook erbij doet... maar dat je hem echt volop doet...
Ja.
Dan kan je daar vaak heel veel uithalen.
Klopt.
En niet alle gratis weggevers vind ik even waardevol... maar bij sommige dingen, als je er echt in gaat zitten... dan ben je super...
Kom je echt stappen vooruit.
Kom je echt stappen vooruit.
Ja.
En dan heb je nog niks hoeven betalen daarvoor. Er is zoveel te vinden online... gewoon waarmee je jezelf dingen kan leren en zo. Dus dat heb ik wel heel veel gedaan... Ook wel een valkuil, want dan kan je ook...
In verzuipen.
Precies, je verzuipt erin.
Ja, dat is wel het verschil tussen bijvoorbeeld de gratis dingen doen... of de webinars of challenges. Dat vaak denken we natuurlijk van... oh ja, dit is wat ik nu nodig heb. Maar is het ook echt wat je nu op dit moment nodig hebt? En dat zeg ik ook vaak met bijvoorbeeld de mensen die ik coach. Of de 1-op-1 is natuurlijk wel heel erg maatwerk.
Mm.
Maar ook de groepscoaching die ik bijvoorbeeld geef. De Rise and Shine Business Course. Nou, dat is dus een cursus die heel erg gaat over het fundament van je bedrijf. En ik zeg wel altijd van nou, dat is het belangrijkste om een goede bedrijf op te zetten. En vaak kijken ondernemers of ondernemers vooral. Die kijken voornamelijk naar oké, wat kan ik nu bijvoorbeeld wat er nu op mijn pad komt gaan toepassen. Terwijl bijvoorbeeld geen krachtig fundament nog bijvoorbeeld staat. Die dan bijvoorbeeld gaan denken van... oh ja, Facebook advertenties. Oh, daar loopt iets. Daar ga ik me nu in helemaal verdiepen. Terwijl echt de kern van het bedrijf nog niet goed staat. En dat is dus ook met Al die gratis dingen, ze zijn vaak goed tot een bepaalde hoogte. Maar als je overal in meegenomen wordt, dan kan het ook wel weer echt heel veel afleiding zijn.
Ja, en dat zonde. Heb ja. ik ook wel gehad.
Ja, ja.
En je weet ook niet wat je niet weet. Dus je gaat dingen doen en denk, oh, oké, ja, dit past leuk. Bij me.
Ja.
Maar al die andere dingen weet je gewoon nog helemaal niet. Maar goed, ja, dat.
Ja, helemaal waar. En op welke manier investeer jij bijvoorbeeld nu op dit moment?
Op dit moment heb ik... wat ik heb gedaan om mezelf te investeren is dan die theatercoach die me heeft geholpen met het schrijven van mijn show. Ik heb een businesscoach gehad en daarmee heb ik nu nog een sessie, weet je. Dus dat helpt ook heel erg om inderdaad echt even te focussen op oké, wat past bij jou. In plaats van mee te gaan van hoe anderen het doen, wat je dan leert met van die webinars en zo. Want dan weet je vooral van oké, hoe doet een ander het? Maar hoe ga ik dat dan precies doen? Dus daar heb ik heel veel van geleerd. Ik heb getracht te investeren in een hele dure website. Dat ik dacht, nou, daar komt het dan ook mee goed.
Ja.
Dan word ik heel vindbaar met allemaal blogs die ik ga schrijven. En dan goede CEO. Nou, dat was een heel duur grapje. En daar heb ik niks van teruggezien. Dus daar investeer ik nu op dit moment niet in een dure website. Sterker nog, die is gewoon gratis.
Ja.
Die ik nu heb.
Ja.
En ik maakte het opeens heel belangrijk dat een website mijn business, zeg maar, was.
Mm-hmm.
En bij mijn huidige coach heb ik nooit haar website bekeken voordat ik met haar in zee ging, zeg maar.
Ja.
Pas toen ik al met haar in gesprek was, dacht ik, oh, hoe ziet je website er eigenlijk uit?
Ja.
Denk ik, ja, oké. Weet je, dus ook wel heel, was het voor mij echt heel leerzaam.
Echte verbinding met de persoon vaak ook is. Ja. De klik in plaats van hoe het eruit ziet.
En die website was gewoon naslagwerk voor mij eigenlijk.
Ja.
Ja, dus wat ik nu nog meer doe, is echt tijd voor mezelf te maken.
Mm-hmm.
Dus wat ik heel vaak deed toen ik eenmaal werkte als coach en vooral het stukje coach. Als ik dan iets las of een boek las, ik dacht, oh ja, hoe kan ik dat dan voor mijn coachie doen?
Mm-hmm.
En dan dacht ik, ja, bij mezelf weet ik hoe dat zit. Maar ik ga het meteen... Dus ik was vooral al mijn inspiratie aan het zoeken voor mijn klanten en niet meer voor mezelf.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment merkte ik van, hey, ik ben heel veel aan het geven, maar waar weet je wel, ik ben mezelf een beetje voorbij aan het lopen.
Ja,
dus door iedere keer eerst als ik iets lees wat ik denk, dit is boeiend, niet te lezen voor mijn klant, maar eerst voor mezelf. En door mezelf heen te laten gaan. En dan pas weer, nadat het door mijn eigen systeem is heen gegaan, dan pas geef ik het weer door aan een ander. Ja,
mooi. Mooi hoe je dat zo vertelt. En wat is nou jouw ultieme missie?
Nou, aan de ene kant is dat ik wil dat mensen... Ik had zelf bijvoorbeeld als kind of als tiener en als begin dertiger... Pas toen mijn moeder overleed, had ik door. Hey, ik dromen waarmaken, daar ga ik voor. Dat is ook gewoon mogelijk, weet je wel. Ik heb helemaal niet alle middelen, maar ik ga er gewoon voor. Ik ga het gewoon proberen. Dus dat mensen eigenlijk veel meer doorhebben van... Dat is niet voor een select groepje in de wereld die bijzonder is... Of die een bepaalde, weet ik veel, privilege heeft. Nee, dat kan gewoon voor iedereen.
Mm-hmm.
Dus dat is aan de ene zijde mijn missie. Maar eigenlijk zit die nog wel iets dieper. En dat is dat ik wil dat mensen vrij zijn. En
vrij zijn in welke opzichten?
Soms dan hoor ik dat mensen zeggen van... Ja, ik moet zo voldoen aan de verwachtingen van anderen en voilà. Dat, zeg maar, dat je daarvan voelt van... Ik hoef aan niemands verwachtingen te voldoen. En dat het 9 van de 10 keer ook helemaal niet met die ander te maken heeft... Maar dat het je eigen verwachtingen zijn, je eigen stemmetjes.
Mm-hmm.
En ik merkte dat bijvoorbeeld ook na mijn... burn-out en zo. Toen ging ik dus veel meer op zoek naar creatieve hobby's en zo. En toen ging ik voor het eerst meedoen bij een theatercursus. En ik ging allemaal van die open dagen bezoeken om te kijken wat past nou bij mij. En toen merkte ik echt van, hey, normaal zou ik hier die ruimte binnenkomen. En toen moesten we liedjes gaan zingen en rare bewegingen gaan maken. Dan denk ik, oh nee, hè. En dat je dan zo wel een beetje doet, maar eigenlijk liever niet.
Mm-hmm.
En nu stapte ik die ruimte in en... Oh, moeten we dit doen? Oké, ik doe wel mee. En ik keek echt naar mezelf van... Wow, kijk, mij is me helemaal geen zorgen maken. Want hoe meer je gewoon vol erin gaat, hoe leuker het is.
Mm-hmm.
En ik ben toen een stuk of 4, 5 verschillende open dagen... van verschillende dansgroepjes en theatergroepjes heb ik toen bezocht. En echt overal rolde ik er zo in en matchte ik gelijk met leuke mensen. En dacht ik, nou, normaal heb ik dit helemaal, dan voel ik me heel erg bekeken. En die vrijheid.
Ja.
Weet je, dat je gewoon echt binnenstapt en zegt, nou, dit ben ik. Mm-hmm. En wie ben jij? En dat het dan vanzelf gewoon gaat, die vrijheid. En ja, dus ook mooi. Die vrijheid om dan te denken, hé, wat wil ik nog meer? En daar komen, uiteindelijk komt daar je droom wel uit voort.
Mm-hmm. Ja, super. Echt super mooi. En ook mooi om een bruggetje te maken naar dromen natuurlijk. Want veel mensen hebben dromen. Maar hoe zorg jij ervoor, als je anderen helpt, dat deze concreet worden, zodat ze deze gaan behalen?
Door eerst eigenlijk een stapje terug te doen.
Mm-hmm.
Dus mensen zijn heel gauw geneigd, en ik zelf ook, als ik ergens een idee heb, om meteen stappen te gaan zetten. Dat was aan de ene kant heel goed, maar aan de andere kant denk ik, oké, ga eerst even terug. Even naar binnen. Waar komt die droom vandaan? Wat is het echte verlangen wat erachter zit? En is je droom je echte droom? Of is dat hoe jij hem zelf invult, omdat je dan denkt dat je je dan gelukkig voelt, zeg maar. Dus eerst weer een stapje terug. En dan vanuit dat vertrouwen en dat diepere, oké, ik weet nu echt wel wat ik echt wil en dat voel ik ook echt. En vooral denk ik dat gevoel, dat je daar iedere keer op terug kan vallen. Dat je weet, oh nee, maar ik had toen zo'n sterk gevoel, en dat heb ik zelf namelijk gehad.
Ja.
Dat als je onzeker wordt op een gegeven moment, dat ga je krijgen bij dromen waarmaken, word je onzeker en denk je, oh mijn god, waar ben ik aan begonnen? Mm-hmm. Dat je dan iedere keer weer terug kan gaan en denkt, oh nee, wacht, dat ene gevoel toen, oké, we gaan toch weer door. Ja, en dan weet je, dan kan je die concrete stappen maken door iedere keer weer te weten, oké, maar ik weet ergens dat ik het ooit goed vond, dus we gaan gewoon door.
Ja, super, super mooi. En een van de dingen waar mijn oog bleef hangen op je website was de term geluk in je woonkamer. Kun je me hierin meenemen?
Ja. Nou, mijn theatervoorstelling heet Geluk vind je hier.
Mhm.
En dat gaat dus over mijn eigen zoektocht naar geluk en de ups en downs in het struggelen van dromen waarmaken. En nou, heel kwetsbaar verhaal en ook wel heel herkenbaar voor de meeste mensen. En ik heb me aangemeld voor, ja, om dus mijn droom te laten groeien, moet je gewoon jezelf zoveel mogelijk laten zien.
Ja.
Dus ik heb me aangemeld voor verschillende festivals. En één daarvan is Gluren bij de Buren en dat is een huiskamerfestival. Dus dan mocht ik bij iemand in zijn woonkamer een voorstelling doen.
Ja.
En dat was in Delft, begin dit jaar. En dat was zo ontzettend tof om te doen. Weet je, ik heb dan in het grote theater gestaan voor 100 man. En dat was ook onwijs tof. Maar dat hele kleine, intieme zeg maar, had ook echt wel iets heel cools. Dan dacht ik, hé, maar dit kan ik. Stel dat jij dat dus nu ook leuk vindt en je denkt, nou, ik ben een paar vriendinnen, heb ik eigenlijk wel zin in een hele inspirerende middag of avond. Dan kom ik dus gewoon bij jou thuis mijn voorstelling geven.
Ja.
En dan heb ik daar ik heb mijn echte voorstelling duurt een uur en deze duurt dan een half uur. Met daarna gewoon nog even lekker napraten over je dromen en waar sta ik dan nu. En dat is dus geluk in je woonkamer, een woonkamervoorstelling.
Ja, tof. Ja. Superleuk. En wat is geluk voor jou?
Je zou haast denken dat geluk voor mij echt is, ja, dromen waarmaken en dat. Maar eigenlijk is het, voel ik me het gelukkigst als ik me heel gewoon geliefd voel. En als ik me, als je zo'n connectie voelt met iemand. Dat je met iemand gewoon lekker zit te kletsen en dat je denkt, ja man, we snappen elkaar. En dat is zo'n diepere laag, daar kan ik super gelukkig van worden. Als je gewoon met mensen leuk contact hebt. Eigenlijk is dat het vooral. En als je mensen een beetje kan raken of inspireren. Mm-hmm. En dan trek ik hem door. En dan kan ik het groot publiek doen. En dan is geluk wel mezelf laten zien in een theater of zoiets.
Ja.
Maar in principe is het eigenlijk gewoon heel klein, heel kneuterig. Kunnen genieten van als de zon schijnt, zeg maar. Dat is echt geluk.
Mooi. Ja, super. Nou, en stel dat luisteraars, hè, die voelen op dit moment een verlangen, maar die vinden het stiekem toch best wel eng en spannend om dit te delen. Hoe zou jij dan ermee aan de slag gaan? Of wat zou je dan tegen diegene willen zeggen?
Als ze een droom hebben, maar ze durven
het verlangen, maar ze vinden het toch wel spannend, eng.
Als je in eerste instantie gewoon heel blij werd van je idee. En daarna komen allerlei gedachten van, ja, maar kan ik het wel? En moet ik het wel doen? En wat zullen ze wel niet vinden? En bla, 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 bla. Weet dan, dat is gewoon angst. En daar heeft iedereen mee te dealen. En ga terug naar dat eerste gevoel. En ga gewoon dwars door die angst heen. En ga een mini-stapje zetten. Weet je, je hoeft nog niet meteen. Stel dat ik denk, oké, ik ga theatervoorstelling doen. Je hoeft niet meteen een theaterzaal te boeken. Maar begin gewoon alvast met iets te schrijven. En dan voel je van, hé, hé, maar hier krijg ik energie van om dingetjes op te schrijven. Mm-hmm. Weet je, dus dat je gewoon alvast een mini-stapje zet en dat je jezelf zo steeds meer denkt, hé, dit is eigenlijk wel heel erg leuk.
Leuk,
en dat je, ja, de angst gewoon herkent, maar niet al te serieus neemt.
Nee, maar er gewoon doorheen breekt. Ja. Ja, tof, superleuk. En hoe creëer jij zelf meer vuur voor in jouw eigen leven? En waar gaat jouw vuur veel harder van branden?
Nou, ik geloof dat je een soort van innerlijk vuur hebt. Mm-hmm. Wat eigenlijk altijd brandt. Alleen soms is die bijna gedoofd. Dan is het meer zo'n smeulend, noem je dat? Kooltje, zeg maar. Mm-hmm. En soms is het gewoon vuur in lichte laai, zeg maar. En ik geloof dat als je iedere keer weer naar binnen gaat. Dus dat is wat ik iedere ochtend doe. En ik ga iedere ochtend naar binnen. Om echt de stilte op te zoeken. En ik ben steeds meer daar een soort van ochtendroutine in aan het maken. Want ja, als ZZP'er soms dan lukt dat allemaal niet zo. Maar met meer routine werkt dat bij mij gewoon beter.
Ja.
Om eventjes iedere keer contact te maken met het vlammetje. En dan te kijken, oké, wat heb ik nodig om dat groter te maken. En vlammetje staat bij mij gewoon voor eigenlijk vuur, vertrouwen, passie. En dat je daar contact mee maakt.
Ja. Super, super mooi. Ja, zeker. En je bent natuurlijk ook al een tijdje bezig met je eigen bedrijf, je eigen onderneming. En als je bijvoorbeeld naar Nederlandse ondernemers kijkt, hè, welke Nederlandse ondernemer bewonder jij dan het meest en waarom?
Ik vind Zaraida bijvoorbeeld echt een heel tof mens.
Ja.
Zij is heel eerlijk. En open over wie ze is. En ondertussen bouwt ze gewoon best wel een goede, steady business. Zij geeft heel veel waarde ook weer weg. Wat ik dan ook wel weer tof vind. Zonder dat ze daarbij... Ja, ik weet niet. Ik vind haar altijd wel een heel pure vrouw of zo. Ook wel een powervrouw.
Mm-hmm.
Dus ik vind haar wel tof om te volgen ook op Instagram. Ja.
Leuk. Superleuk. Yeah. En stel dat je 100 wordt, hè, en je kijkt terug naar je leven. Wat zou dan hetgeen zijn van wat je echt nog gedaan wilt hebben, maar waar je ook wel spijt van zou hebben gehad als je dat niet gaat doen?
Ik denk wel eens van, misschien moet ik het eigenlijk maar zo laten hoe het nu is. Hoeft allemaal niet zo groot, want weet je wel, iedereen die denkt altijd maar dat groter beter is. En dan denk ik, nee, het is goed zo. Maar aan de andere kant denk ik, waarom zou ik het niet gewoon proberen om het wel gewoon, weet je, door Nederland heen te gaan toeren en om meer mensen te kunnen bereiken met mijn verhaal en te inspireren om losser en vrijer te zijn. Denk ik, dan maak ik het eigenlijk groter dan mezelf. Want als het om mezelf gaat, denk ik, is het nodig? Mm-hmm. Dan denk ik, misschien is dit gewoon mijn pad hier en dan ga ik het wel gewoon doen.
Ja.
Maar ergens voelt het dan weer een beetje van, ben je niet een beetje arrogant of zo, weet je?
Mm-hmm.
Dus dat zijn heel veel stemmetjes die ik dan een beetje heb. Maar denk, aan de andere kant denk ik, zou ik spijt krijgen als ik het hierbij laat en denk, dit is goed genoeg. Maar ik denk, nee, volgens mij heb ik nog meer te geven dan wat ik nu geef.
Ja, supermooi. Ik denk dat dat wel echt een hele mooie kijk is op wat je nog meer kunt bereiken in je leven. En echt tof.
Ja.
Leuk. En je bent natuurlijk nu op dit moment ook al heel goed bezig. Je bent je stappen aan het ondernemen om je eerste, of in ieder geval binnenkort een theaterzaal weer te gaan vullen.
Ja.
Maar hoe wil je dat mensen over 5 tot 10 jaar over jou praten als ze je naam voorbij horen komen?
Nou, sowieso van die ene toffe podcast toen ooit, weet je nog? Weet je die? ik wil gewoon dat ze denken... sowieso moeten ze me kennen van mijn theatershow. Ik ga ook nog ooit een boek schrijven, want ik vind schrijven gewoon leuk. Dus dat moeten ze me dan ook van gaan kennen. En dat ze gewoon wel zien van, wauw, zij is best wel authentiek.
Mm-hmm.
Zij is echt wel zichzelf gebleven in haar weg die ze bewandelt.
Ja.
Zoiets. Dat ze zien van dat ik wel echt ben of zo. Dat ik puur ben en dat ik daarin, in mijn authentieke ik,
mm-hmm.
dat ik mensen zo op die manier naar me kijken van, wauw, tof.
Mooi, supermooi. Ja. En stel dat er vanaf morgen gewoon geen internet meer zou zijn. Hoe zou jouw leven er dan uitzien?
Nou, dan ga ik nog meer in theater staan. Dan zou ik meer bellen. Want ik spreek nu heel vaak van die voiceberichten in naar vriendinnen. Dan denk ik, dan moeten we elkaar maar weer gewoon gaan bellen op de oude manier. En ja, coachen doe ik dus nu veel online ook via... ja, via, hoe noem je dat?
Zoom en Skype. Ja,
precies,
ja,
dat. Ja. Ja, dus dat zou dan even een probleem worden. Dus dan moeten we elkaar toch weer face-to-face gaan zien. En dat kan natuurlijk ook, maar mensen wonen best wel... Het is wel makkelijk dat we een internet hebben, want mensen wonen gewoon aan de andere kant van het land. En we kunnen elkaar toch gewoon vinden en connecten. Dus ja. Dat zou jammer zijn. Dus mm-hmm. Maar ja, niet het einde van de wereld.
Nee, gelukkig maar. En heb je vaak te maken met kritiek? En zo ja, hoe ga je ermee om?
Nou, eigenlijk niet zo. De meeste kritiek komt van mezelf. Mm-hmm. En ja, met mijn theatershow heb ik natuurlijk wel... mensen durven niet zo snel kritiek te geven ook, merk ik. Dat ze toch wel een beetje pleaserig antwoord geven. En mijn laatste theatershow toen ik hem heb gegeven bij Gluren bij de Buren, dat festival... Toen merkte ik wel van... Bij sommige mensen heb je in het publiek onwijs een klik. En die heb je tijdens het aankijken al weet je van... Ja, oké, jij snapt wat ik zeg. En jij voelt wat ik zeg. En je reageert erop. En andere mensen niet. En ik vroeg toen precies aan de meneer ook... Die ik daarna sprak. Van, joh, wat vond je ervan? En ik had al geen connectie met hem. Dus ik wist eigenlijk al... Oh, jij vond denk ik niet echt iets. Mm-hmm. En hij zei ook van... Ja, ja, ja. Nou, die ene scène was wel... hè? Mm-hmm. En, maar ja, nu, ja, ja goed, ja, ja, het is ieder zijn ding, hè. En daarmee merkte ik echt van, waarom vraag je het nou precies aan hem? Je weet al dat hij niks vond. En toen merkte ik eigenlijk weer bij mezelf van, ja, maar ik sta zo achter mijn eigen show, mijn eigen product. Ik weet wat ik zeg, waarom ik het zeg en wat ik ermee wil bereiken. En niet iedereen kan mijn doelgroep zijn.
Nee.
En die meneer is mijn doelgroep ook niet. Dat wist ik eigenlijk al. En dan voelde me eigenlijk heel erg gesterkt van, oké, ik kan tegen kritiek, want inmiddels ben ik... Zo vol vertrouwen over wat ik doe, dat het mm-hmm. oké is.
Ja.
En ja, je kan niet iedereen pleasen.
Ja, helemaal waar.
En verder heb ik eigenlijk nog nooit echt dat mensen me heel erg... nee.
Nee, gelukkig nee. maar, gelukkig maar. En als je bijvoorbeeld kijkt naar je eigen investeringen die je de afgelopen jaren hebt gedaan... Wat is dan je beste investering tot nu toe geweest?
Ja, die theaterzaal boeken. Mm-hmm. Ja, en de coaches. Allebei de coaches die ik erbij heb gevraagd. Dat
heeft je wel echt geholpen.
Ja, ja, dat was iedere keer wel... Want ik kan in mijn eentje schrijven... Maar ik had iemand nodig voor een stok achter de deur bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die je dan toch iedere keer weer energie geeft om door te gaan.
Ja,
en vertrouwen.
Super. Ja. Ja, heel belangrijk. Ja, ja, zeker. En als je bijvoorbeeld kijkt naar afgelopen jaar... Wat is dan je grootste leermoment geweest? Of je hoogtepunt van het beide?
Ja, mijn hoogtepunt, toen ik mijn theaterzaal boekte vorig jaar, toen dacht ik, nou, als de eerste twee rijen volkomen met familie, vrienden en weet ik wat, dan ben ik al helemaal blij. Weet je wel, dan is het al gewoon goed.
Ja.
En daarna bleef maar groeien, groeien, groeien en in één keer was de zaal uitverkocht.
Ja.
Ja, dat was gewoon helemaal niet in mijn planning. Dat hoefde ook helemaal niet om het geslaagd te laten zijn. Ja, dus dat was wel echt mijn hoogtepunt en dat ik dus nu al... ben gevraagd voor twee verschillende events van... hey, leuk. We hebben van jou gehoord, wil je bij ons komen?
Ja.
Ja, en ik... Oh, hier doe ik het voor. En ik word gevraagd, ik word betaald ook, weet je wel. Ja, ja, super tof.
Leuk.
Dus dat, daar ben ik gewoon wel heel erg trots op. Dat ik nu gezien word en ook echt gewaardeerd word. En dat ik nu geboekt ga worden. Ja, ja, echt cool.
Heel tof, heel tof. En wat zijn je plannen en doelen voor aankomend jaar?
Dus echt gewoon werken aan die zichtbaarheid. Dus ik heb me nog voor veel meer festivals ingeschreven. En hopen dat ik daar gewoon iedere keer mag blijven spelen. Zodat ik daarmee mijn zichtbaarheid kan vergroten.
Mm-hmm.
Ik sta 23 mei in Nijmegen in het theater. En ik ben bezig voor 20 juni in Utrecht. Wat ik wel heel spannend vind, want daar heb ik niet echt een...
Een audience, ja. Een achterban.
Achterban, ja, ja, precies.
Ja, ja.
Dus dat is eigenlijk mijn plan om gewoon steeds meer mezelf daarin te laten zien. En toch ook wel weer buiten het veilige om te stappen. En nou ja, probeer het maar. Weet je, ga maar die zaal boeken en kijken of ik hem voor kan krijgen. En dat steeds meer gewoon gaan doen.
Ja, mooi.
Ja, dus ik heb echt mijn focus heel erg daarop nu gericht.
Ja, leuk.
En zelfs zo dat ik één voorstelling... nu mag spelen en dat moet meer op kinderen gericht zijn. Dus ik heb gisteren een kinderliedje geschreven om hem wat meer op kinderen te maken. En ik, oh ja, dat vind ik eigenlijk ook super tof. Dus wie mm-hmm. weet dat ik, als het nou lukt, als het nou goed gaat, wie weet dat ik dan bij scholen langs kan gaan of zo. Weet je wel? Dus in één keer komen allerlei andere dingen weer. Dus ja, ik heb heel veel plannen.
Tof, leuk. Heel leuk om te horen. Nou, ik vond het sowieso super tof om je natuurlijk geïnterviewd te hebben over jou en je bedrijf, je passie, vooral ook je dromen. Ik denk dat het ook nog leuk is om in ieder geval een afsluitende les of takeaway nog te delen. Heb je die voor de luisteraars?
Oh jeetje. Nou ja, het is eigenlijk een hele cheesy, maar voor mij werkt die. Dat if you can dream it, you can do it. Ja. Dus als je het voor je kan zien, dan moet je het gewoon gaan doen en gewoon proberen.
Ja. Supermooi. Ja, nou, dankjewel. Sowieso, dankjewel. Ik zal sowieso in de omschrijving ook erbij zetten van waar mensen je kunnen vinden. Misschien wil je dat zelf ook nog even zeggen.
Nou, mijn website is josettebos.nl. En op Instagram ben ik ook wel redelijk actief onder josettebos.official. En ja, op Facebook heb ik ook, Josette heet ik nog dagboekcoach. Dat is nog een oude naam, maar deel ik ook dezelfde content.
Ja. Leuk.
En in de theaters, mensen. En bij jou gewoon in de woonkamer thuis.
Ja, superleuk. Nou, ik wil je bedanken voor het toffe gesprek. Vond het echt leuk om te doen. Dus dank je wel daarvoor. En superleuk.
Ja, jij ook bedankt.
Yay, dank je wel voor het beluisteren van de podcast. Onwijs tof dat je tot het einde hebt geluisterd. Daar wil ik je natuurlijk extra voor bedanken. Ik heb nog wel iets wat ik van je wil vragen. Zou je me willen helpen? Ik deel natuurlijk gratis content. En ik zou het ontzettend tof vinden als je mij laat weten op Instagram welke inzichten je gehaald hebt uit deze podcast. Dus tag me op Instagram met Archana Harkoe. En waarmee je me nog meer zou helpen en waarmee je me echt blij maakt, is als je op iTunes even een review achterlaat wat je uit de podcast haalt. Omdat daarmee het bereik vergroot wordt en meer mensen achter de podcast komen. En dat is natuurlijk wat ik heel graag wil. Dus daarmee help je me enorm. Dus zou je me willen helpen? Je doet me enorm plezier mee. En voor nu wens ik je natuurlijk een hele fijne dag verder. Geniet ervan en we spreken elkaar snel. Ciao!